De kerkenraad heet iedereen hartelijk welkom in deze dienst, waarin voorgaat dominee H.J. Stoutjesdijk uit Dordrecht. De schriftlezing in deze dienst is uit Filippenzen 1. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdienst DV vanavond, 6:30, dominee A.N. van de Wind. Zondag 9 mei, 9:30, dominee A.L. van Zwet uit Putten. Om 6:30, dominee Roosboom uit Kesteren. Voorbeden, de zieken. In onze voorbeden gedenken we aan de zieken thuis. Met name willen we noemen mevrouw van Aals, Clement 9. Haar krachten nemen snel af. Ook denken we aan mevrouw van Eck van de Werken, gemeen 3. Zij heeft een longontsteking en is daardoor zeer vermoeid. Mededeling. Verkiezing diaken. De kerkenraad heeft in zijn vergadering van 29 april het volgende dubbeltal opgesteld van voor de vacature van diaken in alfabetische volgorde. De heer M.M.C. van Heikop, Marco, Boostensteeg 5, Welseind. En de heer J. van Oversteeg, Jan, Botenbloemstraat 7, Nederhemert. We nodigen de beleidende leden van onze gemeente uit voor de verkiezing op zaterdag 15 mei. U kunt opnieuw tussen 7:30 en 8:00 uw stem komen uitbrengen in de kerk. We vragen uw gebed voor de vervulling van deze vacature en voor de genoemde broeders. In verbondenheid met ons koningshuis en de herdenking van 4 en 5 mei worden na het uitspreken van de zegen 2 coupletten van het Wilhelmus gezongen. Collecte. De eerste is voor de diaconie. De tweede is voor de kerk. En de derde collecte is bestemd voor de onkosten van het verenigingsgebouw ProRegen. De collectezakken staan bij de uitgang opgesteld. De luisteraars thuis kunnen hun gaven digitaal geven. De voorzang is uit Psalm 116, vers 11. Ik zal met vreugde in het huis des Heren gaan, om daar met lof uw grote naam te danken. Jeruzalem, gij hoort die blijde klanken, elk heft met mij de lof des Heren aan. De kerkraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Thank you. Laat ons deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, door Christus Jezus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten, gemeente, door met elkaar te zingen. En wel uit Psalm 41, daarvan het eerste en het zesde vers. Welzalig hij die zich verstandig draagt bij een ellendig mens. De Heere zal hem, wanneer hij treurt en klaagt, bevrijden naar zijn wens. En ook het zesde vers. Ik ken uw gunst, ik ken uw trouw hieraan, dat zich mijn vijand niet beroemen zal, noch ik te gronde gaan, wijl gij mij bijstand biedt. En wat er verder volgt, Psalm 41, 1 en 6.
Thank you.
Gemeente, luisteren we nu naar de wet des Heren, de 10 woorden die God aan Israël gegeven heeft en vanmorgen ook ons doet horen. En we zingen daarna uit Psalm 119, vers 25. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost en druk mij toegelegd. En wat er verder volgt, Psalm 119, vers 25, nadat we ons gesteld hebben onder de eis en de belofte van de heilige wet van de Heere, onze God. En daarin zegt de Heere: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenkt de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Amen. Gemeente, we openen het woord van God en ik lees u uit de brief van de apostel Paulus aan de gemeente van de Filippenzen, daarvan het eerste hoofdstuk, de versen 12 tot en met 26. Filippenzen 1, de versen 19, de versen 12 tot en met 26. En ik lees dat uit de bij u gewone herziende Statenvertaling. En ik wil dat u weet, broeders, dat wat er met mij is gebeurd veel eer tot bevordering van het evangelie heeft gediend. Zodat in het hele gerechtsgebouw en aan alle overigen bekend is geworden dat ik een gevangene ben om Christus wil. En dat het merendeel van de broeders in de Here door mijn gevangenschap vertrouwen heeft gekregen, om het woord nog overvloediger, onbevreesd te durven spreken. Sommigen prediken weliswaar Christus uit afgunst en ruzie, maar anderen ook uit welwillendheid. De eersten verkondigen Christus wel uit eigen belang, niet zuiver, met de bedoeling aan mijn gevangenschap verdrukking toe te voegen. Maar de laatsten uit liefde, omdat zij weten dat ik tot verdediging van het evangelie aangesteld ben. Maar wat dan nog? Toch wordt Christus op allerlei wijze verkondigd, of het nu als een voorwendsel is of in waarheid. En daarover verblijd ik mij, ja, zal ik mij ook verblijden. Want ik weet dat dit mij tot zaligheid strekken zal door uw gebed en de ondersteuning van de geest van Jezus Christus, overeenkomstig mijn rijkhalsen verlangen en hoop dat ik in geen enkel opzicht beschaamd zal worden, maar dat in alle vrijmoedigheid zoals altijd Christus ook nu groot gemaakt zal worden in mijn lichaam, of het nu door het leven is of door de dood. Want het leven is voor mij Christus en het sterven is voor mij winst. Maar blijf ik leven in het vlees, dan betekent dit voor mij vruchtbaar werk. En wat ik verkiezen zal, weet ik niet. Want ik word door deze twee gedrongen. Ik heb de begeerte om heen te gaan en bij Christus te zijn. Want dat is verreweg het beste. Maar in het vlees te blijven is noodzakelijker voor u. En dit vertrouw en weet ik, dat ik zal blijven leven en bij u allen zal blijven tot uw bevordering, tot uw vordering en blijdschap van het geloof. Opdat uw roemen in Christus Jezus overvloedig is door mij, door mijn hernieuwde aanwezigheid bij u. Tot zover de lezing van Gods woord. In de voorbeden gemeente willen we denken aan de zieken thuis en met name mevrouw van Aalst, haar krachten nemen snel af. En ook denken we aan mevrouw van Eck van de Werken. Ze heeft een longontsteking, is daardoor zeer vermoeid. We dragen de vacature van de Jaken op, waarover een dubbeltal is opgesteld. Develente zaterdag 15 mei zal er stembusverkiezing zijn. We noemen met name ook voorbeden voor Israël, voor ons koningshuis, voor de vrijheid die we nog steeds mogen hebben, voor de krachtige doorwerking van de Heilige Geest in ons hart en in de gemeente. Laat ons samen Gods aangezicht zoeken in het gebed, laat ons bidden. barmhartig en getrouw God. Wat is het een groot voorrecht dat u ons als gemeente nog weer hier hebt samengeroepen in dit Godsgebouw. Dat we ook thuis via de livestream met elkaar verbonden mogen zijn. En we bidden u om uw genade. Want genade hebben we nodig, Heere. De hulp en de leiding van uw Heilige Geest. In het spreken en in het luisteren, in het bidden en in het zingen en in alle opzichten. Schenk ons uw genade tot ontdekking en vertroosting en bemoediging, opdat uw naam verheerlijkt wordt door ons als kinderen en grote mensen, opdat we het uit genade de apostel mogen nazeggen, al zijn we nog zo jong, of al zijn we misschien nog zo oud, maar toch mogen nastamelen. Het leven is bij Christus en het sterven is voor mij winst. Want daar gaat het om, in ons aller hart en in ons aller leven. Schenkt u ons uw Heilige Geest, ook in de weg van opwekking van de gemeente, in het schenken van een nieuw hart, een wedergeboren hart, een rein hart. Dat we alle zonden vijand zijn, dat we u mogen toebehoren. Immers het gaat om de bediening van de verzoening. We zijn verbi divini minister, dienaar van het goddelijke woord. En we hebben uw woord ook recht te verkondigen, met bevel van geloof en van bekering, de roeping van Christus Jezus, van Christus wegen in de gemeente te verkondigen, opdat niemand onbekeerd of onverzoend deze kerk zal verlaten. En als het zo is dat hij of zij geen rust kent, voordat die genade hem of haar deelachtig is geworden. Heere, gedenkt u ons allen. Neemt u ons onder uw hoede en geeft u dat we uw woord ook mogen verstaan en dat uw woord zo mogen verkondigen dat een ieder het kan verstaan, jong en oud. Heere, gedenkt u de zieken in de gemeente, in bijzonder dragen we mevrouw van Aalst op aan uw genade troon, u weet hoe ernstig ziek zij is. Heere, geeft u dat het licht mag zijn, nu de schaduw van de dood over haar gekomen is. En wilt u uw naam verheerlijken. Denkt u ook mevrouw van Eck, die benauwd is. Heere, gedenkt u de zieken thuis. Allen die het moeilijk hebben, die in nood en smart tot u verheffen het angstig hart. We dragen ook de verkiezing van een diaken op aan uw genadetroon. Wanneer uit een dubbeltal een naam wordt gekozen door de gemeente, Heere, wilt u uw naam verheerlijken. Zegent u weduwe wees en weduwnaar, weest u met hen die op hoge leeftijd gekomen zijn, ontfermt u zich over de jongeren van de gemeente, schenkt u uw zegen en uw kracht. Verheerlijk uw naam en wilt u bij ons en met ons zijn. Het werk van zending en evangelisatie zegenen, ook uw volk Israël, de beminden om der vaderen wil. Heere, gedenkt u hen uit genade alleen en breidt uw koninkrijk onder hen uit. Zegent u onze overheid over ons gesteld. We danken u dat we in vrijheid mogen samenkomen en dat we mogen leven in een vrij land. Geeft u dat we dat ook mogen gedenken, 4 of 5 mei, wanneer we gedenken hoeveel het gekost heeft om in vrijheid te mogen samenkomen. Heere, zegent u onze overheid, zegent u ons vorstenhuis, onze koning, en geeft u hem ook alles wat nodig is om land en volk te regeren, overeenkomstig uw woord. Heere, wilt u zo uw naam verheerlijken en alles schenken wat we nodig hebben, tot uw eer en tot uw lof. Wij smeken u dit alles, niet omdat wij het verdienen of waardig zijn, maar om Christus wil, uit genade, in de wegneming van al onze zonden. Amen. Gemeente, wij willen nu zingen uit Psalm 30, de versen 6, 7 en 8. Vers 6, maar toen ge slechts een ogenblik verbergtet, trof mij vrees en schrik, dies riep ik om uw heilgenot. Vers 7, zou in de kuil ons ziel de stof, de mond ontsluiten tot uw lof, en zal en van uw redding zingen. En vers 8, ge hebt mijn weeklacht en geschrei veranderd in een blijderij, mijn zak ontbonden en mij weer met vreugde omgord. Opdat mijn eer niet zwijg, zo klim uw lof naar boven, mijn God, u zal ik eeuwig loven. Psalm 30, de versen 6, 7 en 8. Gemeente, mag ik deze preek beginnen met u en jou een vraag te stellen. Een vraag te stellen. Hoe kan jullie kinderen in ons midden? Deze vraag namelijk. Waar leef je voor? Waar leeft u voor? En dat is natuurlijk niet zomaar een vraag. Het is in elk geval een vraag waar je over na moet denken. En nadenken doen we vandaag de dag niet zoveel. We leven voor het hier en nu heel vluchtig. En we kunnen het natuurlijk over vroeger hebben, en dat is ook goed wanneer we gedenken. Deze week allen die gestorven zijn voor de vrijheid van ons land. Wanneer we gedenken allen die gestorven zijn om de dwingelandij van allerlei vijandige machten te bedwingen. Maar we leven nu, vandaag. En er sterven vandaag mensen, oude mensen, jonge mensen, door corona onder andere of door andere verschrikkelijke ziekten. En wanneer je werkzaam bent in de zorg, dan sta je als het ware midden tussen de levenden en de doden. En dat maakt dan ook de diepe ernst uit van het leven van vandaag. En ook hoe wij, u, jij en ik, ons leven inrichten. En het is zonder meer klaar dat wij van het verleden heel veel kunnen leren. Het is er gezegd, een volk dat zijn geschiedenis vergeet is gedoemd die opnieuw te beleven. En de Heere bewaren ons ervoor. Maar geschiedenis is niet zo in trek. Zeker niet met al die jaartallen. Misschien wordt er tegenwoordig wat anders gedaan. Maar goed, jaartallen zijn wel belangrijk. Maar mag ik het vanmorgen daarom hebben over u en over jou en over mij. Want wat is de zin van uw leven? Om op die eerste vraag maar eens terug te komen. Nu, vandaag de dag. In uw huwelijks, in uw gezinsleven, bij het ouder worden. En ook aan jullie, jonge vrienden, in ons midden, kinderen. Wat is de zin van jouw leven? Jullie leven. En ook deze vraag, als u sterven moet, wat is dan de winst van uw sterven? En als jij sterven moet, wat is dan de winst ervan? Want ook jij kunt sterven. En we worden dus soms met de neus opgedrukt. Zullen we eens naar een antwoord zoeken? Het antwoord dat de Bijbel erover geeft. Het is wel een oud boek, de Bijbel. Maar het heeft voor vandaag de dag niets aan actualiteit ingeboet. Iemand die deze en dergelijke levensvragen in de actualiteit van vandaag heeft beantwoord in de Bijbel, dat is wel de apostel Paulus. Hier in ons schriftgedeelte. Tekst voor de preek vindt u in vers 21 van Filippenzen 1. Daar lezen wij Gods woord nogmaals. Want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn gewin. In de grondtekst staat het er nog nadrukkelijker. Want het te leven voor mij is Christus en te sterven voor mij is winst. En met de hulp des Heren bepalen wij u bij twee gedachten. In de eerste plaats de zin van het leven, want het leven is mij Christus. En in de tweede plaats de winst van het sterven. En het sterven is mij gewin. Dat je van iemand een brief krijgt, gemeente, dat doet goed. Dat doet weldadig aan. Tegenwoordig schrijven we niet zo vaak een brief en krijg je dus ook geen brief. Maar wanneer je een brief krijgt, is dat eigenlijk iets heel bijzonders. Een teken dat iemand met je meeleeft. Misschien weet u dat wel uit eigen ervaring. U ligt in het ziekenhuis en de zuster brengt u een brief die u helemaal opbeurt. U hebt te maken met tegenslag in uw gezin of op het bedrijf. En de postbode brengt je een kaart van een gemeentelid met een aansprekend gedicht. Precies pas. En je mag het zien als een geschenk van de Heere. Als teken dat God tegen je zegt, ik weet wat je nodig hebt. Het doet goed. Je bent er dankbaar voor. Zo is de gemeente van Filippi blij, dankbaar met de brief die ze ontvangt. De omstandigheden waaronder de gemeente, de christelijke gemeente van Filippi verkeert, is, om het maar zachtjes te zeggen, niet zo best. Er is verzet, vervolging, tegenstand, haat. Maar dan is daar toch die brief. En het verrassende is dat die brief van niemand minder afkomstig is dan van de apostel Paulus, hun apostel. Er is immers een hartelijke band, een hartelijke verbondenheid ontstaan tussen de apostel en de gemeente van Filippi. De Filippenzen hebben Paulus hartelijk lief. En omgekeerd is het net zo. Uit Handelingen 16 weten we hoe die gemeente is ontstaan. U weet het van die Macedonische man die Paulus bad, kom over en help ons. En daar was ook Lydia, de purperverkoopster, die de Heer in het hart greep, waardoor ze de prediking van Paulus mocht verstaan voor haar hart en leven. We gaan daar nu niet verder op in. U kunt het nalezen in Handelingen 16. In elk geval is door het werk van de Heilige Geest die christelijke gemeente van Filippi en zeker. Het liefst had de apostel die gemeente persoonlijk willen bezoeken. Maar helaas gaat dat niet. Het was hem onmogelijk. Hij zat namelijk voor de zoveelste keer gevangen. Gevangen omwille van het evangelie. En ditmaal in Rome. Zo eens een kijkje nemen op de zondag waarop de voorganger van de gemeente van Filippi die brief van de apostel Paulus voorleest aan de gemeente. Wat horen we in deze brief? Allereerst toch wel dit, dat Paulus niet begint met allerlei klaagzangen. Hoe moeilijk hij het heeft. En hoe zijn beklagenswaardige positie is. En we zouden dat misschien wel verwacht hebben. Nee, maar de apostel doet het niet. Hij geeft zich niet over aan allerlei zelfmedelijden en zelfbeklag. Wat ons opvalt, gemeente, is dat het woord blijdschap in deze brief zo vaak valt. Dat is niet zomaar een woord, maar dat is een zaak voor de apostel. Een geloofszaak. Blijdschap, vreugde in God. Daar leeft de apostel helemaal uit. En die blijdschap heeft in de gemeente ook heel aanstekelijk gewerkt. Paulus noemt de gemeente van Filippi mijn blijdschap en mijn kroon. Kennelijk is de gemeente van Filippi heel betrokken geweest bij de voortgang van het evangelie van de apostel onder de heidenen. Ze verstaat haar christelijke roeping. En daarom zijn ze bezorgd over Paulus. Dat door zijn gevangenschap het werk in het koninkrijk Gods vertraging oploopt. En gemeente, misschien is dat wel beschamend voor ons. Want zeg eens, zijn wij, u, jij en ik, leesbare brieven van Christus? Bekommeren we er ons om dat het woord van God zijn snelle loop zal hebben ook onder ons? Of hebben wij het te druk met onszelf? In elk geval kan Paulus de gemeente van Filippi geruststellen. Ze hoeven zich over hem bepaald geen zorgen te maken. Mijn gevangenschap, zo schrijft hij, dient tot bevordering van het evangelie. Heel de gevangenis kan horen dat ik een getuige van Christus ben, dat Christus mijn koning is. Dat horen zijn medegevangenen, maar dat horen ook zijn bewakers. En wat mijzelf betreft, Filippenzen, daar kan ik echt niet over inzitten. Alles dient mij tot mijn zaligheid. En dat komt mede door jullie gebed. En door de toebrenging van de Heilige Geest. De bijstand van de Geest van Christus. Zo schrijft hij. Daarom doet deze gevangenschap mij absoluut geen kwaad. Nee, die loopt uit op mijn zaligheid. Echt gemeente, de voorbeden heeft grote kracht. Luther zei, het is het grof geschut van de christen. En de oudvader Hellebroek heeft in 1672, toen de Fransen ons land overvielen, verraderlijk gezegd: één echte bidder is nu meer waard dan 1000 soldaten en vele forten. Waar weinig gebeden wordt, verstraalt het gemeenteleven. Maar door veel gebed gaat het bloeien en groeien en blijven verhoringen bepaald niet uit. Nee, over zichzelf maakt Paulus zich absoluut niet druk. Eigenlijk heeft hij maar één zorg, één vurig verlangen. En dat is dat Christus in hem zal worden groot gemaakt. Het zij door zijn leven, het zij door zijn dood. Als Christus maar aan zijn eer komt, dat is voor hem het allerbelangrijkste. Want het leven is mij Christus en het sterven is mij gewin. We hadden het toch over de zin van het leven, gemeente. Nou, hier is het, de zin van het leven. Christus en Christus alleen en anders geen. Je hoort soms wel eens op een begrafenis, zijn leven was werken. Ik wil zeggen dat iemand helemaal voor zijn werk heeft geleefd. En daar alleen maar aandacht voor had. Nou is werken op zich helemaal geen kwaad. Niet verkeerd, maar als dat nou je een en je al is, Paulus zegt, mijn leven is Christus. Christus alleen. Christus mijn één. Christus mijn al. Christus mijn leven. Christus mijn opstaan. Christus mijn slapen gaan. Christus mijn eten. Christus mijn drinken. Christus mijn ademhaling. Als je mij opensnijdt, vind je Christus in mij. Christus van de vroege morgen tot de late avond. Zonder enige onderbreking. En als we dan aan de apostel vragen, hoe is dat zo bij je gekomen, Paulus? Dan antwoordt hij wel op de weg naar Damascus. Toen mijn koning aan mij verschenen is en mij in mijn kraag gevat heeft, mij heeft gearresteerd. De levende en de opgestane Christus is toen aan mij verschenen. En toen zijn mij de schellen van mijn ogen gevallen. Toen is door mijn ik een rood kruis gegaan. Het kruis van Christus. Toen is mijn ik gestorven en Christus is in mij gaan leven. Toen heeft Christus mij ontdekt aan mijn enorme schuld, dat ik de gemeente Gods vervolgd heb. Maar toen heeft Christus in zijn onpeilbare liefde die enorme schuld mij vergeven, door zijn allesreinigend bloed. En zo is Christus mij alles geworden. Christus, de zin van mijn leven. Want het leven is mij Christus. En dan de vraag, gemeente, aan u en aan jou, aan jullie. Is het nou bij u? Is het nou bij jou? Als ik het nou aan u vraag op de man of de vrouw af, de jongen of het meisje, op de man afvraag in Gods naam, wat is dan je antwoord? En het uwe, is dat Christus? Christus alleen? Nou zegt u misschien dat de apostel Paulus dat wel kon zeggen. Hij was zo'n hoge in het koninkrijk Gods. Ik vraag me trouwens wel af, zo zegt u verder, of hij daarmee niet wat te hoog, te veel gezegd heeft. Maar ik kan het hem in ieder geval niet nazeggen. Ondertussen is het wel heel erg, gemeente, als het zo bij u is. Als Christus uw leven niet is. Want wat is het dan wel? Och, zegt een meisje van 16 jaar, geef maar een voorbeeld. Dominee, als ik eerlijk ben, dan is voor mij het leven dat ik zoveel mogelijk plezier heb. Dan is voor mij het leven mijn hobby's en kleding. Daar leef ik voor. Ik ben maar tenslotte één keer jong. En natuurlijk ook dat ik de jongen van mijn dromen ontmoet. En dat is best eerlijk. En ik dank je voor je eerlijkheid. Maar ik zie ouderen onder ons al hun hoofd schudden. Maar dan vraag ik ook aan u, ouderen, hoe is dat nou bij u? Hetzelfde als bij dat meisje van 16 jaar. U zegt, ik leef voor mijn bedrijf. U zegt, ik leef voor mijn gezin. U zegt, ik wil graag netjes leven, ieder het zijne geven en zo meer. En een vierde doet alles voor nog meer luxe, voor een groter huis, voor een duurdere vakantie na de corona? Is dat de zin van uw leven? Is dat alles bij u? Echt? Maar met u en met dat meisje van 16 jaar moet ik ook beschaamd mijn hoofd buigen, gemeente. Want inderdaad, zo leeg is nu ons aller leven van huis uit. Ik en nog eens ik. Allemaal gericht op mijzelf. Op halen, hebben en houden. En voor Christus ten diepste geen plaats. We leven hem helemaal voorbij, gericht op zelfhandhaving. We stellen op alles ons vertrouwen, behalve op Christus. Leeg. Met als uitzicht de eeuwige dood. Want als ons leven Christus niet is, dan is ons sterven ook geen winst, maar eeuwig verlies. Kolberg had wel gelijk toen hij zijn catechisatieboekje schreef en de vraag stelde: waar maakt een mens nu allemaal een afgod van? En hij als antwoord gaf: van geld en goed, eer, schoonheid, man, vrouw, kinderen, familie, mensen van macht en aanzien en voorts van huis en huisraad, kleren, eten, drinken en zo meer. Christus de zin van mijn leven. Want het leven is mij Christus. Ja, zegt u, is het toch niet een beetje te hoog gegrepen? Ach ja, gemeente, vanuit mijzelf wel. En ik denk ook vanuit uzelf. Maar vanuit God zeker niet. Want als Christus nu uw leven is, dan is dat toch ook uw getuigenis? U kunt toch niet anders? Nee, misschien is het bij u niet zo radicaal gegaan als bij Paulus. U kunt wellicht geen tijd of plaats noemen, maar dat hoeft ook helemaal niet. U kunt niet spreken van een bijzondere gebeurtenis in uw leven, maar dat is ook niet nodig. Niet de tijd van uw bekering is belangrijk, maar het feit van uw bekering, zegt een oudvader. Het is bij u misschien heel geleidelijk gegaan, aan de hand van uw vader en moeder, opgegaan naar Gods huis, naar de Heere Jezus geleid, biddend, in de weg van de opvoeding, in de lijn van het verbond. Nee, het gaat niet om de tijd, maar om het feit van uw bekering. Dat u van dood levend bent gemaakt. Dat u met alles van uzelf bent vastgelopen. Dat het bij u niet ging om uw eigen ik, maar alleen om Christus. Christus uw leven. Want alleen dan hebt u houvast in uw leven een fundament, een basis. Dan heeft uw leven ook echt zin. En het onlosmakelijke gevolg daarvan is wat ook onze tekst zegt: en het sterven is mij winst, gewin. Het ene heeft alles te maken met het andere. Alleen als ons leven Christus is, is ons sterven winst. Anders niet. We kunnen vandaag de dag wel zeggen dat we niet bang zijn voor de dood. En dat we naar de hemel gaan. Maar als ons leven Christus niet is, dan zijn al die mooie woorden die we spreken leeg, zonder enige inhoud. God weet er niet van. Nee, gemeente, dat Paulus hier getuigt in deze brief, dat zijn sterven winst is. Dat is niet een of ander doodsverlangen geweest van de apostel, ziekelijk doodsverlangen, dat is ook niet bijbels. Tegenwoordig lijken we in een tijd te leven dat dood heel doodgewoon is, om het zo te zeggen. Het sterven is heel doodgewoon. Men verlangt naar de dood om van alle ellende in dit leven af te zijn. Een mens moet eenmaal uitstappen, is de leus van een begrafenisonderneming. En vandaar ook de roep om euthanasie. Nee, de dood is je vriendje niet. Dat is de dood nooit geweest en dat is de dood ook nu niet. Mogen genieten van wat de Heere ons geeft. Genieten van het leven met onze man, met onze vrouw, met onze kinderen. Genieten van alle dag, elke dag die we in Gods gunst ontvangen mogen. En we mogen er elke dag voor danken. Ook de apostel Paulus haat het leven van alle dag niet. Maar wat hij haat, is de zonde. Hij verlangt niet naar de dood op zichzelf, maar hij verlangt ernaar om bij Christus te zijn. Om altijd bij de Heere te wezen, want dat is hem zeer verre het beste. Pure winst. De winst van het sterven. En hij zegt dit in het geloof, gemeente. Het is voor hem een geloofsstuk. En we volgen hem hierin. Want er is in dit leven op aarde zoveel gebrokenheid. Zoveel dat stuk is. Zoveel dat de gemeenschap met Christus vertroebelt en verstoort. Zoveel zonde en zeker bij jezelf. En dat bedroef je. En doet je net als Paulus verlangen. Naar de volkomenheid bij God om zonder zonde en zonder gebrek de drie enige eeuwig groot te maken. Omdat hij het heeft gedaan. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat is de winst van het sterven. Maar dat gaat wel overigens helemaal recht in tegen de tijdgeest. Ook al meent men seculier dat de dood bij het leven hoort en dat er na de dood niets meer is. Maar men beschouwt de dood niet bepaald als winst, maar als verlies, een geweldig verlies. Een verlies van het aardse leven. Een verlies van allerlei gemakken en geneugten. Een verlies van rijkdom en geluk. Want, Paulus, hoe kun je nou zeggen dat het sterven je winst is? Wat is er nou voor winst aan een doodskist met 6 planken? Dat is toch verlies? Dat is toch geen winst? Maar de apostel zegt dat toch wel, gemeente. Toch wel. Er zegt hij wat iemand eens gezegd heeft tegen mij. Mijn doodskist zal een koets zijn van het eeuwig welbehagen Gods. Behangen met de gordijnen die rood gemaakt zijn in het bloed van Christus dat hij voor mij heeft gestort. In een van zijn brieven getuigt de apostel. En alzo zullen wij altijd met de Heere wezen. En hij voegt eraan toe in 1 Thessalonicenzen 4. Zo vertroost dan elkander met deze woorden. De winst van het sterven. Nee, Paulus, je hebt echt geen ongelijk. Zo is het echt in het geloof. Verlost te worden van de zonde is winst. Vrijgemaakt te worden van de boeien van ongeloof en uit de macht van de zonde is winst. Met Christus zijn is pure winst. Pure winst. Daar te zijn waar God me al mijn tranen van mijn ogen wegwist. Bij Christus kom ik thuis. Helaas, gemeente, en daar moeten wij ons in beschuldigen, is dat verlangen en niet altijd. En ook niet even sterk. Maar als het er maar is, als dat maar de liefde is van uw ziel. Want dat is echt zeer verre het beste. Eeuwig bij Christus zijn. Uit het gemis in het bezit. Uit het tranendal in de eeuwige vreugde bij God. Uit de strijd in de vrede. Uit het lichaam van de zonde en van de dood. In de eeuwige volmaaktheid. De winst van het sterven. Misschien denkt u liever niet aan uw sterven, gemeente. U schuift de gedachte aan de dood zo ver mogelijk van u af. En de vraag is waarom? Omdat Christus uw leven niet is? Omdat u uw pinnen vast hebt ingeslagen in het hier en nu? Omdat u uzelf veilig voelt in uw eigen gemaakte woning, in uw eigen gemaakte bubbel? Maar als Christus uw leven niet is, wat zal dan uw sterven zijn? Echt geen winst, maar verlies, eeuwig verlies. Laat het daar alsjeblieft niet op aankomen. Laat de levende zaligmaker die u in dit evangelie aan u allen aangeboden wordt met bevel van geloof en van bekering onvoorwaardelijk. Laat hem niet voor wat hij is. Wat verhindert u om tot hem te gaan? Er is geen risico aan verbonden, echt niet. Hij roept u. Echt, er is haast bij. Ga dan tot hem. Als hij uw leven is, kunt u het leven aan. Als hij uw leven is, kunt u de dood onbevreesd tegemoet gaan in de ogen zien. Dan bent u in ieder geval niet als die naamchristen die als hij het woord dood hoort naar een uitspraak van Calvijn als enorm schrikt en bezwijkt alsof hij nog nooit één woord van Christus gehoord heeft. Ja, maar zegt u om dat Paulus na te zeggen, dat vind ik nogal wat. Mijn sterven winst, dat is heel wat. Zegt u, ik mag en ik kan niet ontkennen dat Christus de eerste plaats heeft in mijn leven. Maar om deze hoge woorden in mijn mond te nemen, dat durf ik toch niet zo goed. En dat is aan één kant best te begrijpen. Maar aan de andere kant is het toch verkeerd gedacht. Want Paulus kwam tot deze geloofsuitspraak toch ook niet door zijn eigen verdiensten. Hij zegt zelf, hetgeen mij gewin was, heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid van de kennis van Christus, Jezus mijn Heer. Paulus zag alleen op Christus en niet op zichzelf. Zijn hart klopte alleen voor Jezus. Nou en zalig als uw hart, jouw hart ook alleen maar voor Jezus klopt. Want ik verzeker u, hoe meer u op Christus ziet, hoe minder u op uzelf ziet. Hoe meer mag het leven bij u, want het leven is mijn Christus en het sterven is mijn winst. De zin van het leven en de winst van het sterven. Want het leven is bij Christus en het sterven is mij gewin. Mag u nou voordat mij uw eigen naam invullen? Daar komt het op aan. De Heilige Geest wil het u leren. Gemeente, niet door te wroeten in uzelf. Niet om te kijken of er nog een of ander kenmerkje in uw hart gevonden wordt. Dat God zou kunnen behagen. Maar door het voortdurend onderwijs in het woord van God. Aangaande die overste leidsman en voleinder des geloofs. Jezus Christus, de opgestane levensvorst. Dan is er bij mij alleen maar verlies. Maar dan is er in Christus alleen maar winst. En door alle nederlagen heen is er de eindoverwinning in deze ene en enige zaligmaker. En die eindoverwinning is volkomen zeker. En de tijd die God geeft hier op aarde is een tijd van werken en van wachten. Werken zolang het dag is. En wachten op de dag van onze Heer Jezus Christus. En hoe dichter ik nader tot het huis van mijn Vader, hoe sterker ik hijg naar de hemelse woning, waar het heil van mijn koning mij wacht na de krijg. Amen. En gaan zingen de gemeente uit Psalm 118, vers 8. Gods rechterhand is hoog verheven. Des Heeren sterke rechterhand doet er door haar daan de wereld beven. Houdt door haar kracht Gods volk in stand. Psalm 118, vers 8. Thank you. Laat ons danken. O Heere, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u voor al de genade die u aan ons hebt ten koste gelegd. We bidden u, werkt u de prediking van uw woord uit in ons hart en leven. Al zijn we jong, al zijn we oud. U weet wat we nodig hebben. Geef dat de vrucht ervan mag ruisen als de Libanon. En dat uw naam verheerlijkt wordt, juist ook in deze week. Heere, brengt u ons vanavond samen in uw huis. Sterkt u dan uw dienaar. Geeft u alles wat hij nodig heeft. En neemt u ons allen onder uw hoede. Zegent u ons, Heere. En neem het zondige van ons weg. Om Christus wil. Amen. We zingen gemeente aan het einde van deze dienst uit Psalm 68, vers 10. Geloofd zij God met diep ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En ook vers 16. Gij koninkrijken zingt Gods lof. Hef psalmen op naar het hemelhof. Vanuit zijn troon en woning. Gemeente, na de zegen zingen wij staande, nadat ik de preekstoel ben afgegaan, de versen 1 en 6 van het Wilhelmus, althans de zangers die doen dat. En wij luisteren en zingen in gedachten mee. Ontvang de zegen des Heren. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.